Heilig, heilig is Hij. Halleluja. Halleluja. Eigenlijk wil ik helemaal niet stoppen met zingen. Hebben jullie dat ook? Eigenlijk wil ik gewoon niet aan binnen blijven.
Nog
even
doen?
Nee, we gaan spreken. Maar het is gewoon nog... Halleluja. Ik las vanmorgen in... Even voor de opname. Dit is de kracht van eenheid deel 2. Ik las vanmorgen in Corinthiërs was ik aan het lezen. En dan schrijft Paulus van... Het is veel beter om uit je lichaam te zijn en bij God te zijn. En ik ervaar dat echt zo. Als ik dan hier aan het bidden ben. Met Kadosh aan het spelen. Dan ben ik hier niet meer. Dan ben ik echt in de troonzaal. Dat is zo geweldig om in zijn aanwezigheid te zijn. Wauw, halleluja. Halleluja. Ik ben begonnen met 2 Korintiërs 5 vers 17. Daarom als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. We zijn bezig met een serie over eenheid. We hebben een tijdje gehad, een aantal weken, over het begrijpen van eenheid. En vorige week ben ik gestart met het eerste deel van de kracht van eenheid. En vandaag ga ik spreken over een redelijk favoriet figuur van mezelf in het Oude Testament. Ik hou van Elia, van zijn leven. Ook van Elisa natuurlijk, want die weet nog veel meer. Maar hoe dat opgebouwd is, daar ga ik over vertellen. Ik hoop dat jullie het verhaal van Elia een beetje kennen. Je kunt het helemaal lezen vanaf 1 Koningen 17. En het is een fantastisch mooi verhaal. Echt geweldig. Het heeft echt een impact, kan dat hebben op ons leven. En ik ga er zo iets meer over vertellen. Maar we weten gewoon vanuit de schrift dat Elia zonder twijfel een groot man van God was. Dat was hij gewoon. Als we kijken naar hoe hij leefde. En als je dat leest, dan inspireert dat ons om ook te leven zoals hij eigenlijk leefde. Terwijl hij nog niet eens de geest van God in hem had wonen. Ja. Terwijl hij een mens was. Hij was een profeet. En de geest van God rust op hem. Maar niet altijd. Bij ons is het andersom. Bij ons woont de geest van God in ons. Altijd. En hij schrijft ook in zijn woord. Dat hij ons nooit zal verlaten. En dat is ongelooflijk krachtig. Nou, laten we eens kijken naar het leven van Elia. Want wat hij deed en hoe hij leefde was eigenlijk naar de maatstaven van het komende koninkrijk van God. En dat is iets waar we van kunnen leren. Was Elia altijd al zo geweest? Zeker niet. Hij is ook een weg gegaan totdat hij kwam waar hij kwam. En een van de dingen waarvan ik erg van hou in het Koninkrijk der Hemelen, zoals God dat beschrijft in de Bijbel, is dat hij nooit de zwakheden van zijn dienstknechten verbergt. Hij laat altijd zien dat de mensen waarover het gaat, mensen zijn zoals jij en ik. Het zijn gewoon mensen. Het zijn geen halfgoden. Het zijn geen hele bijzondere mensen. Ze zijn net als jij en ik. En het enige punt is dat God duidelijk maakt dat ze wel vol met zwakheden en zwakke punten zitten. Maar dat ze wel bereid zijn om een deel te zijn van een lichaam waarvan het hoofd wel perfect is. Ook al is het Oude Testament, waar nog geen lichaam van Christus is, zijn ze wel bereid om met hun tekort te komen, met hun zwakke punten, met God mee te gaan naar zijn doel. Om zijn wil te doen. Eigenlijk zegt hij dan, ik doe niet mijn wil, maar ik doe uw wil. Dat is wat de mensen zeggen. Zelfs als de geest nog niet in hun woont, maar af en toe op hen is. Zelfs als de geest niet op hem is, zeggen ze, ik ben bereid om u te volgen. dat is verrekte veel krachtiger als wat wij nu ervaren. Dat is een keuze die mensen dagelijks maken. Dat is een keuze die je maakt op het moment dat het even niet zo lekker gaat. Want als het lekker gaat en je gelooft God en je vertrouwt God, dan gaat het prima. Maar als het nou eens even niet lekker gaat, wat dan? Het perfecte hoofd van ons lichaam, Jezus Christus natuurlijk, die leidt haar leden op het pad van transformatie om het tot in perfectie te gaan lopen, te gaan wandelen. Want niemand zal zijn geboren zijn, zijn perfect geboren. We zijn prachtig gemaakt door God. We zijn geschapen naar het beeld van God. Maar we zijn wel geboren in een zondige wereld, waardoor we last hebben van de effecten van de gevallen wereld. Want, jullie weten, de overste van de wereld is nog steeds de duivel. Ja. Dus alle verkeerde dingen in de wereld op dit moment, waar komen die vandaan? Van de? Doordat de mens gevallen is in zonde. Doordat wij gekozen hebben als mens dat hij mocht heersen. Ja, maar dat heb ik toch niet gedaan? Jazeker wel. Je bent ook deel van de mens. Even een zijsprongetje was dat. Maar ik hou ervan hoe Elia laat zien waar hij vandaan kwam. 1 Koningen 17:1 zegt: en Elia, de Tisbiet, uit de inwoners van Gilead, zei tegen Ahab: zo waar de Heere, de God van Israël, leeft, voor wiens aangezicht ik sta, er zal deze jaren geen dauw of regen komen, behalve op mijn woord. We kennen dit woord, hebben we al eens vaker gelezen en we weten ook wat er gebeurt op dat moment. De uitdrukking voor wiens aangezicht ik sta, laat zien dat hij één was met God. Hij laat zien dat hij één is met de Heer. Hij had helemaal geen twijfel over zijn identiteit. Hij wist precies wie hij was. En hij wist ook wie hij diende. We kunnen zeggen dat eenheid met God eigenlijk geen probleem was met God, voor Elia. Eenheid met God was geen probleem voor Elia. Hoewel eenheid met God voor ons, waar de geest van God zelfs in woont, nog wel eens een probleem is. Anders zou Paulus niet zeggen: wie zich echter met de Heer verenigt, is één geest met hem. 1 Korinthe 6:17. Ja, ik heb een discussie laatst met Danielle gehad over eenheid, hadden we in de celgroep. Ja, zeg, maar pap, we zijn toch één met God? Ja, dat klopt. Hij woont in ons. Dat kan niet meer gescheiden worden. Maar onze vrije wil moet nog steeds kiezen om één te zijn met God, die in ons woont. En daar zit het probleem. Dat is het probleem. Dat is onder andere onderwerping, ja. Want je kiest dan ervoor niet meer jouw wil te doen, maar de wil van God die jou geschapen heeft. Als we nou kijken naar het leven van Elia, zien we eigenlijk, totdat hij Elisa tegenkomt, zien we dat hij eigenlijk heel solitair leeft. Hij leeft alleen. Hij doet alles alleen. En hij had namelijk geen team om te werken. Oftewel, hij was zelf het team. Zijn ledematen, zijn hele lichaam was het team wat hij nodig had om God te dienen. En hij zelf was ook het hoofd. Tenminste, als God niet zei wat hij moest doen. En daar gaan we eens even verder over nadenken. God gaf Elia een missie om uit te voeren. De context was het volgende. De koning van Israël, Ahab, zoals we gelezen hebben in vers 1, die trouwde met een vrouw die de god Baal diende. En die vrouw die heette Izebel. En wat je even goed in de gaten moet blijven houden in dit hele verhaal, is dat God zelf Achab heeft aangesteld als koning van Israël. God had hem aangewezen om zijn volk te leiden. En om stevig in dat koninkrijk van de Heer te staan. Maar uiteindelijk, als je het verhaal leest van hem, zie je dat Achab eigenlijk geleid wordt door zijn vrouw. Achab wordt gewoon gedirigeerd door zijn vrouw. Die bepaalt wat er gebeurt. Ja, hij is man, dat kun je wel zien. Maar eigenlijk de vrouw, Izebel, die leidt de man en vertelt wat er uiteindelijk moet gebeuren. Het is de omgekeerde wereld. Exact tegenovergesteld van het koninkrijk van God. Want wat zegt God voort? Het hoofd van de vrouw is de man. En wie is het hoofd van de man? Jezus Christus. En wij behoren om te gaan met onze vrouwen zoals Christus met zijn gemeente omgaat. Dat is wat het woord zegt. En precies andersom gebeurt het. Dus de mannen worden geleid, of de man wordt geleid door de vrouw. Helaas zien we in deze wereld dat dit heel veel gebeurt. Ik heb niets tegen emancipatie. Tot het punt dat ze gaan bepalen wat de mannen moeten gaan doen. En niet dat het mij persoonlijk dan eventueel zou uitmaken, maar het gaat niet om wat ik vind, het gaat om wat God vindt. En dat is een levenshouding die we moeten aanleren. We moeten leren niet meer wat wij vinden, maar we moeten leren wat God ervan vindt. En wat Gods woord is. Maar het probleem was, omdat Izebel eigenlijk Achab leidde, moet je opletten wat er gebeurt, een geestelijk principe. En wat deed Izebel? Izebel diende de Baal, de afgod. En wat gebeurt er vervolgens? Want ze staan op een positie die God hun gegeven heeft. Het volk gaat Baal dienen. Wat een verschrikking. Dus discipelen op de verkeerde manier. Alles wat jij doet in je celgroep, als leider, of als lid, of als aankomend leider, dat wordt overgenomen door de rest van je cel heen. Als het goed is. Dat is discipelen. Alles wat Valerie en ik doen, ik hoop alleen dat jullie de goede dingen doen.
Ik ook.
Maar dat is het wel. Op het moment dat God je ergens geplaatst heeft, of het nou binnen je gezin is, binnen jezelf, of binnen in een kerk, of binnen verderop, maakt niet uit. Wat jij doet, bepaalt wat degene die naar jou kijken, gaan doen. Moet je kijken wat een grote verantwoordelijkheid jij hebt. Als jij heel de dag achter je laptop zit, bijvoorbeeld, wat doet dan degene die jou aankijken daarmee? Of als jij de hele dag aan het strand ligt, is een prachtig weer, kan best een dag in het strand liggen natuurlijk. Maar als je al je tijd eraan verspendeert, wat doen dan jouw discipelen of de mensen die naar jou kijken? Of erger nog, wat doen de ongelovigen die weten dat jij christen bent daarmee? Ben je dan een getuigenis? Je bent een getuigenis op het moment dat je geniet van het leven. Je bent een getuigenis op het moment dat je lekker aan het strand ligt. Prima, allemaal goed doen. Maar het gaat erom hoe je ermee omgaat. Want je kunt op twee manieren aan het strand liggen. Om even dat voorbeeld te pakken. Je kunt aan het strand liggen en vervolgens je wel contact maken met jouw omgeving. Of je kunt op het strand liggen en vervolgens de rest van de wereld kan doodvallen. Of een kuil graven, ja. Wat onze buren doen, ja.
Mijn discipel had dezelfde gedachte.
Maar laten we even teruggaan naar Elia. Elia die neemt de missie aan van God. En hij aanvaardt hem. En gaat dat doen. Want Elia die werd gestuurd om een einde te maken aan het feit dat het volk de Baal ging dingen. Want het was wel Gods volk. En God is een jaloers God. Hij staat niet toe dat mensen andere goden aanbidden. Elia moest de mensen vasthouden, het volk leiden, ze bevrijden en hun beschermen tegen afgoderij. En zeker op de manier van Jezebel. Hij gaat het uitvoeren. Ten eerste, wat doet hij? Hebben we net gelezen, vers 1. Hij zet een woord vrij dat het niet meer zal regenen. En hoe lang heeft dat geduurd? 3,5 jaar. 3,5 jaar geen druppel regen gevallen. Dat is lang. Dat is aardig droog. Ten tweede, daarna zette hij juist het woord vrij om het weer te laten regenen. En ten derde, voordat de regen kwam, daagde hij de profeten van de Baal uit voor een duel van de macht van de machten. De macht der machten. En ten vierde is hij natuurlijk de winnaar van deze uitdaging. En heeft hij ook alle profeten van de Baal gedood. Ten vijfde, hij klopt naar de top van de Karmel om te bidden voor de regen en de regen kwam. En ten zesde ging hij naar Jezreel, waar hij de koning aantrof die samen met zijn vrouw Jezebel daar woonde. En tot nu toe ziet alles er perfect uit. Het is een succesverhaal. Hij heeft gesproken dat het niet meer zou regenen, het regent niet meer. Hij heeft gedaan wat hij heeft gedaan en het werkt. Hij daagt de profeet uit, Obadja komt hij tegen. En Obadja was een dienaar van koning Achab. En hij zegt tegen Obadja van, joh, zeg even tegen Achab dat ik er ben. Nou, dan kun je je voorstellen dat als het al 10 jaar niet regent, dat de koning een behoorlijke hekel aan Elia had. Want die had het gedaan. Dus vervolgens gaat hij naar Obadja en zegt hij dat. En Obadja zegt van, ja, wacht even. Ik ga dat toch niet zeggen, dan wordt mij dood. Want Achab die volken laten zweren dat ik er niet was. En misschien word je tussentijds, als ik naar Achab ga en ik zeg dat je er bent, misschien word je dadelijk wel opgenomen door God, dat ben je, word ik omgebracht. Dat staat in het woord. En uiteindelijk gaat hij toch, want hij vreest God. Obadja heeft profeten verborgen gehouden in die tijd. Die heeft 50 bij 50 in rotsen neergezet. Heeft van water en drinken, brood en drinken voorzien, staat er. En Obadja gaat naar Achab en zegt van, nou ja, ik heb Elia gezien. En dan gaat Elia, die zegt tegen Achab van, verzamel heel het volk Israël, de berg, Karmel. En laat alle 450 profeten van Baal komen en ook alle 400 profeten van Ashera. En dan zullen we zien wie God is. Ik ga het verhaal een beetje vertellen, omdat sommige mensen kijken aan van, waar heb je het over? Dus ik ga het een beetje vertellen. En dan is hij daar op die berg en dan zegt hij tegen de overstaande van al die mensen, hij zegt van, de God die met vuur zal antwoorden, zal de ware God zijn. En dan het hele volk zegt helemaal niets. Blijf muisstil. Wordt geen woord gezegd. Moet je je voorstellen, jij daar staat en jij zegt dat. Alleen. Er staan 850 profeten daar. Van de andere kant. Het hele volk Israël staat er. De koning staat er natuurlijk. En die is erbij. En dan zeg jij, de God die met vuur zal antwoorden, zal God van Israël zijn. En dan wordt er niks gezegd. En dan gaat hij verder maar in de regie. Dan zegt hij van, joh, ik wil een stierkalf voor mij hebben en een stierkalf voor jullie. En deel die in stukken, zodat God dat kan verteren. Maar doe er geen vuur bij. En nou, die profeet die doen laat, die gaan dat doen. Die gaat dat meskalf gaan dat verspreiden. En dan gaan ze bidden. Op hun manier. Naar de god Baal. Eigenlijk een belachelijke zaak. Want als je nadenkt over Baal. Baal, weet je wat dat voor god was? Dat was de god van de vruchtbaarheid. Het had al 3 jaar niet geregend. Lekkere god is dat. Er kwam niks uit de grond. De plantjes kwamen niet op zoals Henry zei. Er kwam geen voeding bij. Maar ja, die profeten zijn ervan overtuigd. Dus die beginnen te dansen, te zingen en te gillen. En wat ze ook doen, van 's morgens tot 's middags staat er, doen ze van alles. En daarna gaan ze zichzelf nog ook kerven in hun lichaam met speren en spiezen. En zodat het bloed over hen heen droogt. En Elia die ziet dat en die staat erbij van... Volgens mij slaapt hij. Die god voor jullie. Of misschien is hij op reis of is hij doof geworden of zo. Nou, doof weet ik niet, maar wel op reis. Dat staat er wel. En vervolgens is het zo dat hij aan de beurt is. En dan zegt hij, in de tijd van droogte, van ik ga een altaar herstellen. En dan gaat hij het altaar herstellen. Ook een hele grote betekenis. Op het moment dat jij het altaar herstelt, wat doe je dan? Dan zet je God namelijk op de eerste plaats in je leven. Sommige mensen van ons christenen, die mogen wel eens een keer een altaar gaan herbouwen. Even God op een eerste plaats zetten. En vervolgens, heeft hij dat altaar hersteld, legt hij dat stier erop, weet ik, het kalf, ik weet niet wat er staat. En dan laat hij een geul graven, eromheen. Een hele grote geul. En dan zegt hij, vul dat met water. Weet je hoe droog het is? Om pokken en lopen om dat water te halen. Het is boven de berg. Er ligt niet het water. Dus gaan ze met kruiken, gaan ze het water halen en gooien ze dat in die geul. En zeg je, doe het nog een keer. Nog pokken en lopen. En dan gaan ze weer water halen. En tot 3 keer toe. En dan is het drijfnat. Dus het hele altaar nat. Alles is nat. Geulen. En dan bidt hij. En wat gebeurt dan? Poef! Alles wordt verteerd. Zelfs het water uit de geul. Het offer. Alles. En het volk siddert. Kun je je voorstellen dat je daar staat? Het volk siddert. En die zeggen in 1 koor. Ja. God is de God. Van het volk Israël. De Heere is God. Amen. Dat is het verhaal. Nou. Prachtig succesverhaal. En dan? Wat gebeurt er dan? Want er gebeurt nog meer. Er gebeurt nog meer. Hij heeft gewerkt alleen. Hij heeft een missie aanvaard. Hij heeft besloten om het uit te voeren. Met God. Hij gaat in geloof. Hij gaat in de kracht van zijn geest. En dan is dat gebeurd. En dan... komt Agab thuis, na wat hij heeft gezien, en zegt tegen zijn vrouw, vertelt hij allemaal wat Elia heeft gedaan. En Jezebel, die ontsteekt in woede. En die laat een bode zenden naar Elia, met de boodschap, mogen de goden met mij zo doen, als jij niet op dit tijdstip, de volgende dag, hetzelfde wordt gedaan als wat je met mijn profeet hebt gedaan. En wat gebeurt er dan? Dan gebeurt er iets bijzonders. En daar is een les waarvan wij kunnen leren. Elia, die wordt hartstikke bang. En die heeft het helemaal gehad. Hij is zo ontmoedigd. En hij zegt tegen God, God neem me alsjeblieft op. Laat me alsjeblieft sterven. En hij neemt voorbereiding, want hij gaat onder een bremstruik liggen. En bremstruiken, daar moet je niet te lang onder liggen. Daar is mij verteld is. Dat moet ik nakijken. Maar hij gaat daar liggen om eigenlijk te sterven. En als je nadenkt over de volledige missie, wat hij heeft gedaan, wordt de missie op dat moment erg ingewikkeld voor hem. Want tot nu toe was er alleen overwinning geweest. En had Elia als team alleen dus prima gefunctioneerd. Maar nu werd hij het hoofd van het team. Hij liet God niet meer het hoofd van het team zijn. Hij werd het hoofd van het team. Hij had eigenlijk behoefte aan het team, alleen hij had geen team. Hij was team van zijn eigen lichaam. Geen mens, hoe gekwalificeerd hij ook is, heeft alle middelen om het doel te kunnen bereiken. Geen enkele mens. Hij zal altijd een lichaam nodig hebben waarin hij moet worden geplaatst om te kunnen helpen. En op dit moment, waar Elia staat, waar hij zo ontmoedigd is, had hij geen team om zich heen om hem te beschermen en vast te houden en te helpen. Want we hebben allemaal op zijn tijd een arm om ons heen nodig. Van kom op joh. Op dit moment had Elia geen team om hem te kunnen beschermen en vast te houden in het lichaam. Begin je het belang van de cel te zien? Er was geen team. En dat groeide uit tot een groot probleem. Wat deed hij? Omdat hij zelf hoofd van het team was, wat geen team was natuurlijk, hij vluchtte om zijn leven te gaan redden. Ik kan me voorstellen dat hij hoopte dat het volk Israël hem zou ondersteunen en zou helpen. Maar hij zag dat niemand er was om met hem de strijd in te gaan, want het volk was zijn team niet. En wie zonder team werkt, zal vroeg of laat vluchten om zijn eigen hachje te redden. En dat vloeit voort uit onze gevallen natuur. Doordat wij bepalen uiteindelijk wat we zelf doen. En als we zelf niet meer kunnen, dan vluchten we. De ene vlucht in zonde, de andere vlucht ik wil niemand meer zien. En de andere vlucht door overlevingsstrategieën te gaan uitbraken, waardoor andere mensen heel erg beschadigd worden. Maar wat je nodig hebt, is dat jouw hoofd niet moet bepalen wat er is. Maar het hoofd van het team. Jezus Christus. Het hoofd van het lichaam. Op het moment dat jij ervaart dat je vlucht, in wat dan ook, in werk, in rare dingen, in mensen pijn doen, in wat dan ook. Op het moment dat je dat wel ervaart, weet je, wacht even. Het verkeerde hoofd. Jezus, ik heb u nodig. U bent mijn hoofd. En dit is eigenlijk de zonde van Eden. Jullie kennen het paradijs. De hof van Eden was alles perfect. De mens wandelde met God. En dat ging fantastisch. Tot het moment dat de zonde gebeurde. Dat de mens koos om de heerschappij aan de duivel te geven. God maakte de mens om één met hem te worden. Maar nu ging het verkeerd. Want in plaats van dat de mens van de boom van het leven zou eten, koos je ervoor te eten van de boom van kennis en goed en kwaad. En volgens de duivel was dat helemaal geen punt. Want, weet je, door te eten daarvan zou je als God zijn. En dus is het niet nodig dat God je hoofd is. Want dan ben je net als God. Weet je, die leugen, daar geloven nog steeds de meeste mensen in. De meeste mensen leven nog steeds vanuit het kennis van goed en kwaad. Zij oordelen zelf over anderen en daarmee ook over hunzelf. Op welke basis? Omdat ze denken dat ze als God zijn. Na het eten ervan besefte de mens dat hij het verkeerd had gedaan. Want je kunt namelijk niet leven in het koninkrijk van God en zelf het hoofd zijn. Dat is ook een openbaring. Dat vind ik wel een goede one-liner eigenlijk. Je kunt niet leven in het koninkrijk van God door zelf het hoofd te zijn.
Nee, dan sta je in twee werelden.
Ja, dat kan niet. Want het koninkrijk van God heeft maar één hoofd. En dat is de Heer. Het koninkrijk van God heeft maar één hoofd en dat is de Heer. Het is namelijk zijn koninkrijk en niet van ons. Als je daar goed over na gaat denken, is continu het verschil zeg maar, tussen de boom van kennis van goed en kwaad en kennis van de boom van het leven, of het eten van de boom van des levens, is dat eigenlijk wordt dat continu door de hele schrift wordt dat benadrukt. Wij kennen allemaal het kruis waar Jezus aan stierf. Amen. Maar het oorspronkelijke woord is niet alleen kruis, is ook het hout. Ik weet niet of jullie dat weten. Want het kruis dat wij ervan gemaakt hebben, heel mooi. Sorry, maar dat was het niet hoor. Dat was een ruw. En dat kruis stond misschien niet eens recht. Stond misschien een beetje zo. Weten we niet. Als je nadenkt over het volk wat uit Egypte bevrijd werd. Daar begint het al mee. Dat is ontzettend mooi dit. Het is een hele leuke openbaring om erover na te denken. Het volk trok in de richting van Canaan. Nadat ze door de Rode Zee waren gegaan. En dan gaat de Heer als eerste hun al onderwijs geven op de reis die ze net doen. Wat gebeurt er? Ze komen aan op een rustplaats. En daar was een beek en die heette Mara. Weet je wat Mara betekent? Bitter. Bitter, precies. En dan komen ze daar. En ze proeven dat natuurlijk, dat water. En dan gaan ze gelijk lopen klagen met Mozes. Hoe kan dit nou God zijn? Die reis die we nu doen, dat kan niet van God zijn. Ze zijn even vergeten dat ze gered zijn door de Rode Zee. Ze zijn even vergeten dat Egyptenaars vermoord zijn. Ze zijn even vergeten dat ze eten krijgen onderweg. En het water is bitter en zegt, zou God nog wel met ons zijn? En dan is het interessant wat er dan gebeurt. Wat staat er dan in de schrift? Dan staat er dat God zegt tegen Mozes, zie dat hout. Werp het op het water en het zal zoet worden. Door het kruis, door het hout, werd het water levendgevend, zoet water. Dat was de eerste onderwijs verwijzend naar Jezus. Als we de boom van kennis van goed en kwaad blijven eten, zal alles wat we eten daarvan bitter zijn en doodgeven. Het zal ons voeden op een verschrikkelijke manier. Want alles wat je voedt, alles wat je zaait, zul je oogsten. Maar wanneer je gaat eten van de boom van het leven, van Jezus Christus, die in ons woont, en zijn leven wat hij heeft geboden je te leven, en je gaat dat eten, 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 wat zal dan de vrucht zijn? Wel heel stil nou. Vrucht zal zijn Galaten 5 vers 22. Zoek hem maar op als je thuis bent. Maar het zal een stuk beter zijn. Wat is het eerste resultaat als we ophouden en stoppen met ons eigen hoofd te zijn? Wat zal het eerste gevolg zijn daarvan? aangesloten zijn bij het lichaam van Christus. Heel simpel. Er is namelijk niet iets tussendoor. Het is of dit, of dat. Je kunt niet en christen zijn en je eigen hoofd blijven volgen. Dat kan niet, want dan ben je geen christen. Ja, in naam. Maar je doet niet te werken, het is een dood geloof. Ja. Wat is nou de oplossing hiertoe? We hebben elkaar nodig. We hebben elkaar nodig als broers en zussen. En Jezus natuurlijk bovenal. Want wie niet beschikt over een goddelijk team dat aan het werk is, die heeft nog steeds zijn eigen hoofd erop staan. Zeg niet, weer celgroep. Ik wil niet naar een celgroep hoor. Ik vind het helemaal niet leuk. Stop. Je hebt je eigen hoofd erop staan. Je hebt je eigen hoofd erop staan. Je hebt het hoofd van Jezus nodig. Want hoe sterk is de celgroep? Net zo sterk als jij bent. Jij bepaalt hoe de celgroep is. Jij bepaalt hoe het team is. Elia. Eerst was hij blij met het gedeeltelijk succes van de missie. Maar toen begon hij in te zien dat er iets bitter was. En hij draaide zich om in een poging om te zorgen voor zichzelf. Want wie verbonden is met een lichaam. Het lichaam zorgt voor hem als een lid van zijn eigen lichaam. En dat was helaas niet het geval bij Elia. Elke keer als we naar onszelf terugkeren, verliezen we de eenheid met de Heer. En dus zijn we op weg om te verliezen. Velen stoppen helaas hier. Precies omdat ze de drijf verloren hebben. En dan willen ze stoppen, zoals Elia het geval was. Laten we eens lezen 1 Koningen 19, vers 13 tot en met 16. En het gebeurde, toen Elia dat hoorde, dat hij zijn gezicht met zijn mantel omwikkelde, naar buiten ging en bij de ingang, in de ingang van de grot bleef staan. En zie, een stem kwam tot hem, die zei, wat doet u hier, Elia? Hij zei, ik heb mij zeer voor de Heere, de God van de legermachten, ingezet. De Israëlieten hebben immers uw verbond verlaten, uw altaar omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood. Ik alleen ben overgebleven en zij staan mij naar het leven om het mijne te benemen. De Heere zei tegen hem, ga heen, keer terug op uw weg naar de woestijn van Damascus. En wanneer u daar komt, moet u Hazael zalven tot koning over Syrië. En u moet Jehu, de zoon van Nimsi, zalven tot koning over Israël. En Elisa, de zoon van Safat uit Abel Mehola, moet u tot profeet zalven in uw plaats. God gaf niet een direct antwoord, tenminste zo leek het. Hij kreeg niet antwoord op zijn vraag, tenminste zo lijkt het. Het krijgt het wel. God bracht namelijk Elia naar de berg Horeb om zijn probleem op te lossen. Elia had inmiddels al zich gerealiseerd dat het zondeteam eigenlijk niks was. En hij vroeg God om de dood omdat hij zo ontmoedigd was. Maar wat deed God met Elia? Hij regelde een team voor hem. Want hij ging Elisa zalven. En hij ging met Elisa op weg. Elia en Elisa keerden terug om zijn levensdoel af te maken. Als Elisa niet in Elia's leven zou zijn binnengetreden, zou hij niet zijn levensdoel met succes hebben kunnen doen. Volgens historici leefde Elia met Elisa voor ongeveer 12 jaar. Dit was de tijd voor Elia om te leren werken met een team. Vergeet niet dat het God was die Elisa opwekte om met Elia te werken. Er wordt wel eens over gedaan van ja, Elia liep langs een veld en hij gooide de mantel over hem heen. Maar het was God die Elisa opwekte om hem te gaan volgen. Niet Elia. Het was God. En nu hadden ze een team. Een team van twee. Twee is beter dan één. En die twee konden elkaar verzorgen. En Elisa volgt Elia in zijn doel tot aan zijn vervanging. Zodra Elia het van Elisa geleerd had, nam God hem tot zich. Geen team, geen einddoel. Realiseer je dat je als celgroep een einddoel hebt, vermenigvuldiging. Realiseer je dat jij alleen dat niet kan. Maar realiseer je dat je elkaar hard nodig hebt om dat doel te bereiken. En dat alles met een hoofd boven je. Jezus Christus. En niet ons eigen hoofd. Ik denk dat je een hele andere neem je vrienden evenement kunt gaan hebben nu. Vraag die ik je mee wil geven. Als we beseffen wat er in Eden gebeurde. Het verschil tussen waar je van eet, welke boom. Wil ik je vragen om te gaan naar dat punt. Dat je beseft dat je het verkeerd hebt gedaan. Heb jij de berouw en bekeringservaring van Eden al gehad in je leven? Want ik zou je vertellen, als je die ervaring hebt gehad, dan weet ik zeker dat je nooit meer je eigen hoofd erop zet. Amen. Amen. We gaan bidden. Ik wil bidden. Je mag er staan, je mag er zitten, wat je zelf wil. Maar ik wil vragen of je ook in je celgroep hierover gaat praten en over gaat bidden over het einddoel in jouw leven, wat sommige mensen nog niet weten, sommige mensen wel, en over het einddoel van je celgroep. Dat je daarover gaat praten en over gaat bidden. Laten we bidden. Heer, dank u wel dat u goed bent. Heer, dank u wel, Heer. Heer, dat we beseffen. Heer, dat we echt de verkeerde vrucht gegeten hebben. Heer, dat de gevolgen daarvan zo afgrijzelijk zijn. Dat de gevolgen zijn, Heer, dat we voor onszelf gaan denken. Dat de gevolgen zijn, Heer, dat we onszelf gaan voorzien. Dat de gevolgen zijn, Heer, dat we andere mensen beoordelen, veroordelen, wat dan ook. Heer, het brengt alleen maar dood en verderf, uiteindelijk. Heer, we beleiden, Heer, dat het ook binnen de kerk zo het geval is. Heer, dat er nog steeds christenen zijn die vergeten dat u het hoofd bent. Omdat ze zelf vinden wat er gevonden moet worden. Heer, maar niet wat wij vinden is belangrijk. Maar wat u vindt, dat is belangrijk. Heer, ik bid, Heer, dat we de ervaring zullen ontvangen. Heer, dat we wel een lichaam zijn, Heer, maar dat uw hoofd erop staat. Heer, dat we uw hoofd mogen volgen. Dat we elke dag op mogen staan en vragen, Heer, wat mag ik vandaag voor u doen? En dan geeft u kracht om door te gaan. Maakt niet uit wat voor leeftijd. Heer, dan geeft u vreugde. Heer, omdat we eten van de boom van het leven. En als we eten van de boom van het leven, Heer, zal de oogst fantastisch zijn. Dank u wel, Heer, dat u ons leven voedt. In Jezus' naam. Amen. Amen. Nog even een huishoudelijk puntje voordat we nog een afsluitend lied zingen. We hebben prachtig weer, hartstikke mooi. Ik wil je vragen om geen stoelen mee naar buiten te nemen. Die stoelen die zijn goed om hier te hebben, maar niet om buiten te zijn. Ze kunnen vies worden, ze kunnen wat dan ook. We willen niet de blauwe stoelen naar buiten hebben. Oké? Zullen we met elkaar verzorgen? Ja. Hm?